gemeente. Of goede avond of goede ochtend. Het ligt er helemaal aan wanneer je deze boodschap luistert. Maar de mensen hier, goedemiddag. We dienen een goede God. We zijn in de tweede week van dit jaar. En het is een goed jaar. God gaat goede dingen doen. En we mogen veel van hem verwachten. Halleluja. Ik wil in één vers door de hele preek zo met jullie lezen. En dat zal de nadruk, de basis zijn ook van deze preek. Het is 1 Petrus 3 vers 15 en daar zegt de apostel Petrus: vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Nog een keertje. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Nou, dit is dezelfde Petrus die dit opgeschreven heeft, heeft Jezus 3 keer verloochend. Ik vraag me af toen hij dit opschreef, wat voor gevoel hij daarbij had. Toen hij Jezus verloochende, hij was niet bereid zich te verantwoorden. Niet bereid om te getuigen, maar hij had Jezus 3 keer verloochend. Toen Jezus gevangen genomen werd in de tuin van Gethsemane, op die donderdagavond, op de avond voordat hij gekruisigd werd, liepen alle discipelen weg. Maar 2 discipelen die bleven nog in de buurt en gingen naar de plaats waar Jezus gevangen werd, gehouden werd. En volgens de Joodse wet is het zo dat je 2 getuigen nodig hebt om iemand of vrij te spreken of om te veroordelen. Dan heb je 2 getuigen nodig. Nou, Johannes en Petrus waren daar. En we zien in het verhaal in Matthäus, Marcus, Lucas dat er allemaal valse getuigen kwamen die verkeerde dingen zeiden en die elkaar weerspraken. Dus men kwam maar niet tot een oordeel. Johannes en Petrus waren met z'n tweeën, ze hadden binnen kunnen gaan voor de Sanhedrin, voor de hoge priester kunnen verschijnen. En ze hadden kunnen getuigen voor Jezus. Maar Petrus was bang en hij verloochende zijn rabbi. Hij verloochende Jezus. Halleluja. En Petrus was bang en hij verloochende Jezus. En hij rende weg. En die kans was pleiten. Nou, prijs de Heer. Het kruis werd onze redding. Het kruis werd onze redding. Jezus wou hier zelf doorheen gaan voor ons. En tuurlijk, we zijn blij dat Jezus doorgegaan is met het kruis. Maar het is wel apart dat die 2 discipelen daar wel bij waren. Opmerkelijk is natuurlijk dat Jezus veroordeeld en gekruisigd werd zonder een geldig getuigenis tegen hem. Jezus werd veroordeeld zonder getuigenis tegen hem. En bijzonder is ook dat nu en later ook het getuigenis van Jezus Christus, getuigen over Jezus, voor elke christen het fundament geworden is. Jezus getuigen, Jezus belijden is jouw redding. Amen. In Openbaringen 12 vers 10 staat dat de heiligen de Satan hebben overwonnen door het woord van hun getuigenis en het bloed van het lam. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Dus Satan overwinnen door het getuigenis van Jezus Christus. Dat is toch bijzonder. Doordat jij aan het getuigen bent, doordat jij Jezus aan het proclameren bent, kan jij de Satan overwinnen. Het is zo belangrijk, lieve mensen, het is zo belangrijk dat wij Jezus gaan getuigen. En dat doen we door te staan voor Jezus. Sta voor Jezus. Van ons wordt verwacht dat we op het moment wanneer wij gevraagd worden, te pas of ontepas, Jezus belijden en van Jezus getuigen. Gemeente, we zijn getuigen. We zijn getuigen van Jezus Christus. En het laatste wat Jezus ook aan zijn discipelen vertelde is, en dat staat in Handelingen 1 vers 8, dat jullie zullen getuigen zijn van mij in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot aan de einde van de aarde. Tot aan helemaal Nederland aan toe. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat is wat Jezus zei tot zijn discipelen. Geloof jij in Jezus Christus? Ben jij wedergeboren? Ben jij gedoopt? Dan ben jij een getuige. Dan ben je getuige geworden van Jezus Christus. Nou, leef en spreek als een betrouwbare getuige. Want als 1 ding belangrijk is van een getuige, dan is het wel dat hij betrouwbaar is. Iemand getuigt het moet wel waar zijn wat hij zegt. Het moet betrouwbaar zijn. Dus ons doel, van ons, van wat wij moeten doen is leven en spreken als een betrouwbare getuige. Dat is onze primaire roeping. We hebben allemaal bijzondere en nog een speciale roeping op ons leven. Maar onze primaire roeping is leven en spreken als een betrouwbare getuige. Nog een keer, 1 Petrus 3 vers 15. Vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leven gebaseerd is? Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Nou, wat zo mooi is dat 54 dagen, we weten dat precies, 54 dagen later, nadat Petrus Jezus had verloochend, kreeg hij een tweede kans. Een nieuwe kans. De prijs is zo mooi. God is een God van een tweede kans. Wij kunnen het behoorlijk verprutsen soms. Wij kunnen het verknallen. Maar God herstelt. En God geeft een nieuwe kans. Dus 54 dagen later stond Petrus op het tempelplein. Met tienduizenden mensen stonden daar. Hij was niet bang en hij getuigde Jezus. Hij proclameerde Jezus. Hij preekte over Jezus. Dat was dezelfde Petrus. En nu was hij vervuld met de Heilige Geest. Hij stond daar op die Pinksterdag en 3000 mensen kwamen tot geloof. Dezelfde Petrus. En later werden Johannes en Petrus ook nog een fantastisch team. Die twee discipelen, die stonden later wel voor de Sanhedrin, wel voor de hoge priester, de Joodse hoge raad. En daar getuigden ze van Jezus. God geeft ons een tweede kans. Nou, het woord staan is best wel een bijzonder woord. Het is best wel breed, wordt ook breed gebruikt. Het is niet alleen maar staan. Het komt in vele vormen voor. Opstaan tegen het onrecht. Of een standpunt innemen. Of ik sta hiervoor, ik sta daarvoor, ik sta voor je, ik sta achter je. Letterlijk of figuurlijk. Het komt erop neer, waar sta je voor? Dat is de vraag voor vanmiddag, vanochtend, vanavond. Waar sta je eigenlijk voor? Wat is jouw positie? Wat geloof je nou eigenlijk? Een getuige die neemt stelling in. Hij neemt een positie in. En de vraag aan ons is dus, waar sta jij voor? Wat is jouw getuigenis? Wat is jouw belijdenis? Kan jij uitleggen wat je gelooft? Kun je dat wat je gelooft, kun je dat verwoorden? Kun je daarover vertellen? En sta je achter dat wat je gelooft? Of als het erop aankomt, ren je weg? In het Engels zeggen ze zo mooi, take a stand. Take a stand. Neem een standpunt in. In de rechtszaal, of in een rechtszaal, wordt de getuige gevraagd om in zo'n getuigenbankje plaats te nemen. En in het Engelse zegt ze dan, he takes a stand. He must take a stand. Hij moet dan vertellen waarvoor hij staat. Wat hij weet. Een getuige heeft iets gezien. Een getuige heeft iets meegemaakt. En daarvan moet hij dan vertellen. Hij heeft bijzondere kennis. Die anderen niet hebben. Hij heeft iets meegemaakt en het is nu van grootste belang dat die kennis die hij heeft bekendgemaakt wordt. Ontzettend belangrijk. En lieve mensen, toen jij christen werd, heb je een ervaring met de levende God gehad. Je bent een nieuwe schepping. Je hebt nu ook een nieuw standpunt ingenomen. En je hebt, als het goed is, je oude standpunt achter je gelaten. Je hebt een nieuw standpunt ingenomen. Je hebt Jezus aanvaard als verlosser in jouw leven. Je hebt Jezus Heer. Je hebt Jezus baas gemaakt van jouw leven. In Nederlands vinden we dat misschien niet zo leuk, maar Jezus is Heer betekent Jezus is baas. Hij is baas. Je hebt Jezus er niet bij gekregen. Jezus is er niet bijgekomen bij al die hobby's die je hebt en het drukke leven. Je hebt je carrière, je studie, je familie. Oh, je hebt ook nog Jezus en je co-cursus en dit. Dit is een heel groot misverstand. Hij is er niet bijgekomen. Hij heeft jou overgenomen. Jij bent van hem. Hij is de baas. Als jij geproclameerd hebt met jouw mond, beleden hebt dat Jezus Heer is en met je hart geloof je dat je gelooft, dan is Hij Heer, is Hij baas van jouw leven. Je hebt je afgekeerd van jouw oude leven, van je oude baas. Wie was de oude baas? Zonde, dood, duivel. Dat was de oude baas. En nu heb je een nieuwe baas. Jezus is Heer. En Hij is een goede baas, prijs Heer, want Hij zegt ook, ik ben je vader, ik ben je vriend, ik ben jouw koning, ik ben de goede herder, ik ben de weg, de waarheid en het leven. ik zal voor je zorgen. Dus die nieuwe baas is best wel goed. Ontzettend goed. Maar hij komt er niet bij, lieve mensen. Hij is niet een deeltje van jouw leven. Hij is jouw leven. Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Je bent van standpunt veranderd toen jij tot geloof kwam. Jezus is de baas en basis van jouw leven. Nu sta je op de rots. Waar jij staat is vaste grond. Hij is jouw fundament. Hij is jouw rots. En je hebt een nieuw geloof ontvangen. Ja, dit geloof hoort bij het koninkrijk van God. En het is gebaseerd op het woord van God. Op de Bijbel. En de gemeente, ben jij verlost? Ben jij gered? Hou je dan ook vast aan het geloof. Hou vast aan het geloof, aan jouw redding. Nou, de Chinese theoloog Watchman Nee, een man, een predikant die echt 20 jaar in de gevangenis heeft gezeten, heeft heel veel geschreven. Eigenlijk alleen maar 1 boek, maar heel veel brieven van hem zijn tot boeken verwerkt. Dus er zijn heel veel boeken van hem, maar dat zijn vooral preken of brieven die samengevoegd zijn. Maar hij heeft het boek The Normal Christian Life geschreven. En daarin vertelt hij het volgende. Ik heb een hond die precies doet wat ik zeg. Als ik zeg kom, dan komt hij. Als ik zeg zit, dan zit hij. Als ik zeg plaats, dan gaat hij liggen. Als ik zeg eet, dan eet hij. Heel gehoorzaam. Doet precies wat ik zeg. Ik heb ook een jonge zoon, een zoontje. Die ik moet verschonen. Die, als hij eet, maakt hier een puinhoop van. Hij doet niet altijd alles wat ik zeg. Maar wie zal mijn bezit erven? Wie is mijn erfgenaam? De hond of mijn zoon? Allen die Jezus Christus aangenomen hebben als Heer in hun leven, zijn zonen en dochters, zijn erfgenamen van de levende God. Goede mensen gaan niet naar de hemel, wedergeboren mensen gaan naar de hemel. Dat is het criteria, geloven in Jezus Christus. En door te geloven in Jezus Christus ben je gered, ben je gerechtvaardigd en ben je erfgenaam geworden. En lieve zonen en lieve dochters, verkwansel je erfenis niet. Verkwansel dat bijzondere erfenis niet wat je ontvangen hebt. Hou vast aan het geloof. Verloochen Jezus Christus niet. Het eeuwige leven en het koninkrijk van God is voor hen die vasthouden aan het geloof. En uiteraard, we moeten volwassen worden in ons geloof. In onze wandel met Christus, in onze relatie met de Heer. We moeten volwassen worden. We zijn gerechtvaardigd door Jezus Christus. Nu moeten we groeien. We moeten weten wat we geloven en het uitleven. We moeten weten waarvoor we staan. We moeten vasthouden aan het geloof. Nou, op 21 april 1521 in Worms in Duitsland, een plaatsje waar dichtbij heb ik gewoond. En daar stond de grote reformator Martin Luther voor keizer Karel V. En men wou hem opleggen dat hij ophoudt te preken. Hij moest herroepen wat hij geschreven heeft. Hij moest zijn geloof loslaten. En Martin Luther die stond letterlijk. Stond voor de kardinaal. Hij stond voor de keizer. Voor de prinsen van Duitsland. De rechters. Dus hij stond daar in zijn eentje. Stond hij allemaal voor hen. En de woorden die hij als antwoord geeft. Op al die beschuldigingen. En dat hij het moest herroepen. Die zijn historisch vastgelegd, we weten wat hij zei en dat wil ik graag aan jullie voorlezen. Hij zei, als ik niet door getuigenissen van de schriften, van de Bijbel, of door een redelijk bewijs overtuigd word, en dan zegt hij, want paus en concilies alleen geloof ik niet, want het is zonneklaar dat zij zich vaak vergist hebben en tegengesproken, blijf ik overtuigd door de getuigenissen uit de schrift die ik aangehaald heb en is mijn geweten gevangen in Gods woord. Daarom kan en wil ik niets herroepen, want tegen het geweten in te handelen is nog goed, nog heilzaam. Hier sta ik kan niet anders, God helpen mij. Hier sta ik kan niet anders, God helpen mij. Ik vind het zo prachtig, hij zegt, hier sta ik voor. Dit is wat ik geloof, ik deins niet terug. Ik zal niet herroepen dat wat ik geloof. Ik zal het niet terugnemen. Ik zal geen water bij de wijn doen. Ik zal geen compromissen sluiten. Dit is wat ik geloof. Hier sta ik voor. Ik zal Jezus Christus nooit en te nimmer verloochenen. Dat is ook de roep van Jozua, die zei aan het einde van zijn boek: kies vandaag wie je zal dienen. Ik en mijn huis zullen de levende God dienen. Neem een standpunt in, mensen, voor jouw leven. Neem in een jonge leeftijd al een standpunt in. Zeg van: dit is wat ik geloof. Hier zal ik niet van afwijken. Je bent geroepen om een getuige te zijn. Word wakker, gemeente. En kom uit voor dat wat je gelooft. En getuigen, die getuigen wat hij zelf meegemaakt heeft. Hè, we mogen als getuigen verhalen en vertellen ons prachtige dingen die we meegemaakt in ons leven. Wat God in gedaan heeft in ons leven. En we mogen ook uitleggen wat ons geloof inhoudt. En dat is allebei getuigen van de Heer. En dat moeten we leren. Dat tweede moeten we leren. Wat houdt ons geloof allemaal in? En we moeten ons verdiepen in de Bijbel. 1 Petrus 3 vers 15. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Dit woord hier, verantwoorden, is een interessant woord. Dat is het woordje apologia, Griekse woordje apologia. En dat betekent verdedigen, betekent beargumenteren, het betekent beredeneren. We zijn geroepen om ons geloof te verdedigen, uit te leggen. Het tegenover valse leer moeten wij weten wat de juiste leer is. We zijn geroepen om ons geloof te verdedigen. Nou, apologetiek is ook een onderdeel in de theologie. Het is een vak. Als je naar de Bijbelschool gaat, als je theologie gaat studeren, zal je een vak volgen die heet apologetiek. En dat is de onderbouwing en verdediging van ons geloof. Ik vond dat een van mijn lievelingsvakken op de Bijbelschool. Ik heb ontzettend genoten van dat vak. Kijk, als christenen moeten we begrijpen en leren om ons geloof te begrijpen, te verwoorden en uit te leggen. Je moet in staat zijn om dat wat je gelooft daarover te vertellen. En mede daarom hebben we preken, hebben Bijbelstudies, hebben connectgroepen, hebben we jeugd, jovo's, we hebben een Ichteskids, we hebben Alpha. Omdat wij leerlingen zijn van het woord van God. En we moeten begrijpen en we moeten het niet alleen maar hier begrijpen in ons hoofd, we moeten geloven in ons hart en we moeten het kunnen uitleggen. We moeten zeggen wat we geloven. Nou, een relatie werkt alleen als het gebaseerd is op vertrouwen. Elke relatie moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Maar een relatie groeit door kennis en door intimiteit. Gebaseerd op vertrouwen, kennis en intimiteit doet een relatie groeien. Nou, een relatie wordt sterker hoe meer je van een andere persoon weet. Kennis helpt voor het groeien van een relatie. Ja, wat was zijn verleden of haar verleden? Wat zijn de voorkeuren van die persoon? Zijn manieren, zijn gewoontes, zijn waarden, zijn normen? Waar staat hij voor? Nou, een wedergeboren christen heeft een relatie met de levende God. Met Jezus Christus. En intimiteit groeit door gebed en door allemaal ervaringen die we meemaken met Jezus. Zo groeit onze intimiteit met Jezus Christus. Onze kennis van Jezus groeit door Gods woord, door de Bijbel. Bijbel te lezen. Zo, en natuurlijk ook door ervaringen met Hem. Dus zo groeit onze intimiteit en kennis. Dus onze intimiteit en met Christus en onze kennis van Christus moeten groeien. Dat is zo belangrijk. Ons doel is dat wij Jezus beter en beter en nog beter en nog beter en steeds beter leren kennen. Daarvoor zijn wij hier. Daarvoor zijn we met elkaar. Om Jezus steeds beter te leren kennen. Onze relatie moet steeds hechter worden. Wie is Jezus eigenlijk? Wat wil Hij? Wat vindt Jezus goed? Wat vindt Jezus mooi? Waar houdt Hij van? Ik wil dat weten. Ik wil alles doen om Hem te behagen. En dat is zo het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Is dat het Oude Verbond gebaseerd is op de wet, op regels. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Het Nieuwe Verbond is, we zijn zonen en dochters geworden. We zijn in het verbond gekomen. En God is onze Vader geworden. En het gaat niet om regels. En we willen gewoon doen wat de Vader wil. Wat mag ik doen in mijn leven om God te behagen? Nou, dat staat. Daarvoor heeft God ons zijn woord gegeven, de Bijbel. Jezus is onze verlosser, onze redder, onze koning en heer. Wij willen hem behagen en hoe we dat doen staat in Gods woord. En daar leren we over hem. En zo kunnen we ook groeien. Dus in Gods woord vinden we ook de basis van ons geloof. Waar we voor staan. Wat het geloof inhoudt. Wat de kernwaarden zijn van ons geloof. Het moet duidelijk voor ons zijn. Wat wil God van mij? Wat verwacht God van mij? Wat wil hij met mijn leven? Nou, we gaan de komende tijd preken over de basis van ons geloof. En de belangrijke leerstellingen. Dit zijn de pilaren waarvan we niet mogen afwijken. Het is de gezonde leer. De heilzame woorden die God ons gegeven heeft. Mogen we niet van afwijken. En dat moet centraal staan in deze gemeente. De heilzame leer. Het doel, mijn doel, het doel van het bestuur, het doel van ons allemaal, is dat deze gemeente eindtijdproof wordt. We moeten eindtijdproof komen. Wat betekent dat? Heel simpel, dat we klaar zijn voor de wederkomst van Jezus Christus. We moeten allemaal klaar zijn voor de terugkomst van Jezus. Kijk even naar je boekenlegger als je dat in de buurt hebt. Daar staat op, hou vast. Hou vol. Dat is ons jaarmotto ook. Hou vast. Hou vol. En waaraan? Aan de heilzame woorden. Aan de gezonde leer. Aan ons geloof. Hou vast aan je geloof. De tekst die daarbij komt is 2 Timotheus 1 vers 13. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Hou vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je hebt gehoord. Hou vast aan het geloof. De Bijbel is ons uitgangspunt. Het is het onfeilbare, foutloze woord van God. De woorden van God zijn heilzame woorden. Ze brengen redding. Ze brengen genezing en herstel. Hou vast aan het woord van God. Hou vast aan het geloof. Je vindt nergens in de Bijbel een lijstje met de 10 leerstellingen waar het allemaal om draait. Je vindt niet op één plek de belangrijkste punten van onze kernwaarden. Ze zijn verspreid over de hele Bijbel. Alle 66 boeken. Je vindt ze overal terug. En de belangrijke waarheden, de leerstelling, die worden heel vaak herhaald in de Bijbel. Dus je moet echt gaan lezen, je moet gaan studeren. Want anders, als dat zo was, dan zouden we, als dat allemaal in de Efezebrief zou staan, dan zouden we alleen nog maar de Efezebrief lezen. Nee, soms is het schat zoeken in de Bijbel, hè, schatgraven. En je moet die prachtige dingen vinden in de Bijbel. En ze moeten tot leven komen. Na de dood van de laatste apostel Johannes is men begonnen om een geloofsbelijdenis te schrijven. Dat is de tijd, het Nieuwe Testament. Het Oude Testament was al lang gevormd. Dat is de kanon, dat was toen al lang duidelijk. Maar het Nieuwe Testament werd toen gevormd, werd duidelijk welke 27 boeken het Nieuwe Testament zouden vormen. Maar van daaruit is ook een geloofsbelijdenis gekomen. En de eerste die dat opgeschreven heeft was Irenaeus van Lyon, een kerkvader in de tweede eeuw. En hij heeft zo'n geloofsbelijdenis opgeschreven. Nou, later in Constantinopel, het huidige Istanbul, werd in het jaar 325 de belangrijkste geloofsbelijdenis samengesteld en aanvaard door de hele kerkleiding van die tijd. En deze apostolische geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel wil ik graag met jullie voorlezen. Het is de basis van de komende preken. Ik heb er ongeveer 12 preken uitgehaald voor de komende tijd. Zodat wij hieruit de basis van wat wij geloven gaan preken. En de serie zal heten Hou vast. Hou vast. En dit apostolische geloofsbelijdenis omvat behoorlijk goed wat wij geloven. Ik wil het graag voorlezen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk. Niet schrikken, protestanten. Katholieke Kerk betekent universele kerk. Er wordt niet de Rooms-Katholieke Kerk mee bedoeld, maar de algemene, het algemene lichaam van Jezus Christus. Betekent de Ruach-gemeente, de kerk van de Nazareën, Jeruzalem, de VNG-gemeente, de gelovigen in Jezus Christus. En prijs de Heer, ook de gelovigen in Nepal, de gelovigen in Suriname, in Rusland, in Duitsland. Samen vormen we dus de katholieke kerk, de universele kerk is een beter woord, want katholiek betekent universeel. Maar samen zijn wij het lichaam van Christus. En dat is ook een belangrijk punt, en daar gaan we over spreken. Ik geloof in de universele kerk, de gemeenschap van de heiligen. Wij zijn hier niet als de enig zaligmakende kerk. We hebben broeders en zusters in alle landen van de wereld. Dat is zo bijzonder. En dan gaat hij verder. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses. We hebben geloof in een lichamelijke opstanding en het eeuwige leven. Halleluja. Gemeente, daar sta ik voor. Hier sta ik voor. En we gaan de komende tijd hierover spreken. En dit geloofsbelijdenis is een prachtige basis van ons geloof. Het is geen gebod of leefregels. Het zijn geen verordeningen. Je moet het zien als de wortels. Als je een boom ziet, wat je gelooft, zijn de wortels. En de stam zijn je waarden. En de kroon van de boom is zeg maar jouw gedrag. Maar dat kan alleen goed zijn. De vrucht kan alleen goed zijn als je geloof goed is. De basis van waar ons geloof is opgebouwd moet goed zijn. Hoe wij ons geloof uitleven stroomt uit een zuivere leer en puur geloof. Zo belangrijk omdat ons geloof juist is. We lezen in de Bijbel dat in de eindtijd dat gekenmerkt zal zijn door valse leer. Er zullen valse profeten komen, valse apostelen. Valse leer zal proberen in onze gedachten binnen te komen, in onze kerken, in onze Bijbelstudies. Daar moeten we van bewust zijn. En daarom moeten we ook zojuist weten wat wel goed is. Dus op YouTube, je kan allemaal preken luisteren vandaag de dag. Er komen zoveel dingen in. Heel veel goeds. Absoluut, heel veel goeds. Maar ook dingen die nou denk je van, is dat wel goed? Maar ja goed, dan kan je nog zeggen, eat the fish, spit out the bones. Hè. Ik kan ervan leren, maar het is niet helemaal waar ik mee eens ben. Maar er zijn ook echt dingen die bewust heel verkeerd zijn. En wij moeten ontdekken, als je wat hoort, als je wat leest, moet je zeggen, dit is niet van de Heer. Ik weet het. Ik weet wat mijn geloof inhoudt. Ik heb mijn geloofsbelijdenis heb ik in mijn hoofd. Dit klopt niet. Als wij geloven in de wederkomst van de Heer. En iemand zegt, maar Jezus is al teruggekomen. Dan zeggen we, nee. Hij moet nog komen. En zo zijn zoveel leerstellingen. Is het belangrijk om te weten wat wij geloven. Dan gaan we de komende maanden alles op een rij zetten. Dat heel duidelijk voor ons is. Wat wij geloven. We moeten vaststaan in dit geloof. En gemeente, hou vast. Geef niet op. Behoud het woord. Ren de race. Als je gestruikeld bent, sta weer op. Ga ga door met lopen. Nou, drie redenen heb ik waarom ik hierover wil spreken. Natuurlijk, ten eerste gezonde leer. Dus ingaan tegen valse leer. Nummer twee, groeien in de kennis en in de relatie met Jezus. En natuurlijk vasthouden in het geloof. En voor de twijfelaars, mensen die niet over het geloof twijfelen, de waarheid zal je vrijzetten. Voor de jonge christenen zal heel veel nieuw zijn. Heel veel zal nieuw voor je zijn. Je zal enorm gaan groeien de komende maanden. En voor de volwassen christenen, herhaling en verdieping. Prijs de Heer. Nog een keertje die prachtige Bijbeltekst, 1 Petrus 3 vers 15. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is? Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leven gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Schrijf die tekst, onderstreep het, misschien print het uit, zet het op je, plak het op je koelkast. Onthoud deze tekst, ontzettend belangrijk. 1 Petrus 3 vers 15, dat is ons doel. We hebben een hoop die in ons leeft, die hoop is Jezus Christus zelf. En deze hoop heeft een basis, een fundament. En we moeten in staat zijn, we moeten bereid zijn, we moeten toegerust zijn om te getuigen van deze hoop die in ons is. Hier sta ik voor. Amen. Gods rijke zegen. Halleluja.